lezen is uit het boek der Handelingen, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 13. Handelingen 2, vers 1 tot 13. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met Heilige Geest en begonnen te spreken met vreemde talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volkeren dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, er zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen eigenlijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten en de inwoners van Mesopotamië en Judea, Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Kretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En ze ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil dit zijn? En andere, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijns. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij bidden u, wil ons schenken uw Heilige Geest, opdat wij waarachtig het Pinksterfeest mocht vieren, zo dat het ons hele leven gaat doortrekken. Heer onze God, gij kent ons, gij weet waar we staan, gij weet waar we werkelijk aan toe zijn, gij kent onze verlangens, onze tekorten, onze zonden, ook onze hoop, ook onze vreugde. O Heere, gij weet alles. En nu komen wij voor uw heilig aangezicht. En wij vragen u, Heere, wil ons dat wonder schenken van die onmiddellijke verbinding door uw geest, dat wij heel dicht bij u mogen zijn. En dat wij daardoor ook elkander mogen leren zien, mogen kennen, herkennen en ontmoeten en liefhebben. Heer onze God, wij komen tot u met al onze zorgen. En die zijn in de eerste plaats daar waar we tekortschieten. Waar onze liefde tekortschiet. O Heer, vervul ons met die Heilige Geest, opdat wij door die vlam van die geest meer mogen liefhebben. en daardoor minder mogen zondigen. Heere onze God, wij dragen u op. De zieke wilt gij er nabij zijn. Wij bidden u voor alle die eenzaam zijn, wanhopig, die zich verlaten voelen. O Heere, vervul hen alle met uw geest. O Heere, wij bidden u ook voor alle die vreugde hebben. Geef dat ze hun vreugde verbonden mogen zien met u door de geest. O Heere, wees met deze wereld. En ontferm u over alle die in nood zijn. O Heere, onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar die mensen die nu het zo moeilijk hebben en die de vrijheid niet hebben. O Heere, wilt gij geven dat er verandering mogen komen en wilt gij uitredding schenken, Heere onze God, en geef ook wijsheid aan degene die dit moeten in orde krijgen. Heere onze God, wij vragen u, kom tot ons. Spreek tot ons, ontferm u over ons allen. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 83. In zijn thank you. De tekst voor hedenmorgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte gekozen uit Handelingen 2. En daarvan de versen 2 tot 4. Waar ons uiteengezet wordt hoe de Heilige Geest zich aan de discipelen openbaarde. Dus Handelingen 2, de versen 2 tot 4. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. Gemeente des Heren, wij zijn samengekomen in de kerk om het Pinksterfeest met elkaar te vieren. En is het merkwaardig onder de feesten die de kerk viert, dat voor vele mensen, en dat gaat in de loop van de tijden, werd het soms sterker, dat voor vele mensen het Pinksterfeest toch veel vager is in hun begrip of in hun gevoel dan bijvoorbeeld het kerstfeest of het paasfeest. Weet wel, het kerstfeest wordt over het algemeen uitgebreid gevierd, ook nu in de kerkelijke gemeente. Er zijn vele diensten en er zijn vele feesten in de gemeente verder, onder andere van zondagsscholen en allerlei verenigingen. Het spreekt ook onmiddellijk tot de verbeelding, de geschiedenis van het kerstfeest, de stal, het kind in de kribbe. En als wij verder gaan in de feestdagen, dan spreekt het paasfeest, waarin wij vieren na het lijden van de Heer Jezus herdacht te hebben, de opstanding, zijn heerlijke opstanding uit de doden, dat spreekt ons ook onmiddellijk toe, maar het Pinksterfeest is bij sommige mensen en zelfs bij vele mensen met een zekere vaagheid omgeven. En daarom is het goed dat wij luisteren naar wat de Heilige Schrift ons zegt over het Pinksterfeest. Het is juist voor de situatie waarin de gemeente is gekomen na de hemelvaart van de Heer Jezus. In die periode tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst is het zo ontzaglijk belangrijk dat we gaan zien wat het Pinksterfeest eigenlijk inhoudt. Want dat Pinksterfeest is nu juist het middelpunt van die mensen in de gemeente die achtergebleven zijn. Jezus is naar de hemel gegaan en wij verwachten zijn heerlijke wederkomst. Maar wij moeten, en dat is de opdracht, stand houden, overeind blijven op deze wereld in de bepaalde periode die God ons geeft. En wij worden ertoe geroepen om anderen te helpen stand houden in deze wereld met een bepaald doel, niet het stand houden op zichzelf, maar om de heerlijke wederkomst van de Heer Jezus te verwachten en daartoe bereid te zijn. Want het doel van het leven is dat wij daartoe bereid gemaakt worden. Het leven heeft geen doel in zichzelf. Daarvoor is het leven veel te belangrijk. Het wijst boven zichzelf uit naar die hoogste bestemming waartoe God het gemaakt heeft, en dat bij de wederkomst en het koninkrijk der hemelen eerst duidelijk zal blijken. Nu, het Pinksterfeest is de grote troost voor mensen die zien hoe moeilijk het is om staan te blijven in de wereld. Want het Pinksterfeest spreekt ons daarvan. Dat het woord van Jezus dat hij gesproken heeft, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld, ondanks zijn hemelvaart, toch waar blijft. Hoe is Jezus dan bij ons? Hoe verbindt hij ons nu in het dagelijks leven met al zijn zorgen en moeite met de hemelse Vader? Dat is de grote vraag. We vinden dat de discipelen bij elkaar zijn en wachten. Merkwaardig is, als Jezus naar de hemel gevaren is, dan gaan ze niet actiever op uit. Dan gaan ze niet allerlei dingen doen. Dat doen ze later wel, want u weet wel, ze hebben erg veel gedaan. Dat kleine groepje dat is die wereld ingegaan, heeft in ontzaglijke dingen gedaan om mensen het koninkrijk Gods te verkondigen. Maar ze hebben dat niet zo gedaan. Het is een groot gevaar in het kerkelijk leven, en ook in ons gewone leven, dat wij dingen gaan beginnen direct, actief, we gaan erop af, zonder dat wij gewacht hebben op de vervulling van Gods belofte, die zijn Heilige Geest, dat is zijn onmiddellijke tegenwoordigheid in de nood van deze wereld, gegeven heeft. Ik zeg het nog eens, vele mensen gaan er vaak op uit, zonder dat ze, zoals de discipelen hebben gedaan, gewacht hebben. Gewacht op de Heilige Geest. Ik zei het al, die Heilige Geest, wat is dat eigenlijk? God met ons, niet in de eerste plaats, in de hemel, in de zorgeloosheid, in de vreugde. Nee, God met ons in de nood van het dagelijks leven. Die nood die kan dan uiterlijk nog wel veel blijven. Kan ook veranderd worden. Maar die nood, die wordt niet meer alleen gedragen, maar wordt gedragen in een verbinding met God. En dan gaat er altijd wat mee gebeuren. Dan veranderen de dingen altijd. Dit als inleiding. En nu de tekst. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over die Heilige Geest? Ze zijn bijeen en wachten. En de Heere God heeft ze niet lang laten wachten. Het is blijkbaar zo dat daar in de hemel iets ontzaglijks gebeurd is. Want God zendt zijn eigen leven, zijn eigen geest, zijn liefde, met kracht naar de aarde. Er is blijkbaar iets ontzaglijks in de hemel gebeurd, dat dit gebeurde. Weet u wat het is? De Heer Jezus, die in deze wereld is gekomen om verzoening tot stand te brengen tussen God de Vader en een gevallen zondig menselijk geslacht, heeft geleden, heeft verzoening tot stand gebracht, is opgestaan uit de doden, is opgevaren ten hemel, en in de hemel heeft dit zoveel betekend, dat hij zit aan de rechterhand, dat het gevolgen heeft op de aarde. daarom, omdat Jezus zit aan de rechterhand van de hemelse Vader, in de hemelen, wordt de hemel geopend en wordt de Heilige Geest, Gods eigen Geest, naar ons gezonden. En wij kunnen ons afvragen, wat houdt dit nu in? In de tekenen zijn meer dan verschijnselen, broeders en zusters. In de tekenen wordt ons openbaar wat en wie die Heilige Geest is. Ik sprak erover het verschil van verschijnselen en tekenen. De meeste mensen die zien alleen maar verschijnselen en beschrijven verschijnselen. Het ene gebeurt in het andere. Maar het verschijnsel verandert in teken als een mens gaat zien dat de dingen van je leven die tot je komen, uitspraken, aanwijzingen zijn van Gods wegen die je moet leren verwerken. De dingen in je leven, alles wat je ondervindt, is een gesprek met God. Ook de moeilijke en de vreselijke dingen. Je mag niet zeggen dat God je die verschrikkelijke dingen aandoet. Maar wel dat je in gesprek bent met God. En dat het zo is. Dat zijn voorzienigheid toch niet los van deze dingen is. Zodat je altijd met God zelf erover in gesprek mag zijn. Ja, moet zijn. Een teken is iets anders dan een verschijnsel. In het teken spreekt God. En wat is het dan hier? Er wordt gezegd, ze zitten bijeen. Ze zijn bijeen. Ja, hoe zijn ze bijeen? Eendrachtelijk, vertaalt de Statenvertaling. Er staat eigenlijk letterlijk in de Griekse taal, ze zijn bijeengekomen tot hetzelfde. Dat wil zeggen tot hetzelfde doel. Wat is dat veel, gemeente, als wij hier bij elkander zitten vanmorgen? Wat is het doel? Waarom zitten we hier? Zitten we ook allemaal hier met het doel, dat ene doel, om Gods Heilige Geest met elkander te ontvangen? Oh, die eensgezindheid in het doel. Wat opent dat ontzaglijk veel. Staan we dikwijls tegenover elkaar. Om kleine dingen, weet u waarom de mensen meestal tegenover elkaar staan? Omdat de meeste mensen zichzelf willen bevestigen. En dan doen ze net of dat het vaak zo geestelijk is. Maar ze zijn zo zielig. Zo alleen. Zo klein. Zo broos. Zo vol minderwaardigheidsgevoelens. Dat ze zichzelf willen bevestigen en dan zich tegen elkaar keren. Maar dat wordt doorbroken hier. Ze keren zich niet tegen elkaar. Ze weten dat het om één ding gaat, voor ze hun taak op zich gaan nemen, hun levenstaak. En het is deze taak om uit te gaan, om Gods verlossing te verkondigen in hun hele leven. Ze zijn eendrachtiglijk tot het ene bijeen. En dan, als ze gewacht hebben, komt het ook niet als we even gaan zitten met elkaar. Dat ligt ons als moderne mensen zo. Het moet altijd direct maar klaar zijn. Nee, het is er niet direct. Er wordt gewacht vanaf de hemelvaartdag. Het is 10 dagen daarna. En 10 dagen kunnen lang zijn. Want Jezus is weg. En ze kunnen wel zich op elkaar richten. En ze kunnen herinneringen ophalen van dat ze met Jezus hebben omgegaan. Maar hij is naar de hemel. En ze moeten 10 dagen wachten. En dat is lang. Het komt niet ineens. En dan, als ze volhouden en met elkander in drachtig wachten, met elkander vertrouwen. Want hoe kunnen mensen elkander in het geloof versterken? Dan ineens komt daar ontzaglijk geluid van een, zoals het er staat, een geweldig gedreven wind. En ze zijn Joden. Ze kennen de schrift. Gemeente, wat is dan belangrijk om de schrift te kennen? Want anders weet je niet. Oh, je denkt dat je wat weet in het leven. Je denkt dat je wijsneuzig kunt rondlopen met je levenservaring en al die dingen meer. Je weet niet als je niet de schrift kent. Want de schrift is de leiding Gods om te leren zien en te leren herkennen. De Heilige Schrift is een onderwijzing ten leven. Heeft niet alleen iets te maken met afgetrokken geestelijke begrippen. Het gaat om het hele leven. En wie de schrift niet door zich heen ziet gaan, die is dwaas en afgestompt met al zijn zogenaamde levenswijsheid en inzichten. Daarom is het zo goed dat we de kleine kinderen al vanaf de vroegste tijd met deze dingen vertrouwd maken en ze ook dingen bijbrengen die ze nog niet eens begrijpen, maar die ze later gaan begrijpen. Want dat is ook zo'n domme stelregel om te zeggen dat kinderen alleen maar moeten leren wat ze onmiddellijk kunnen begrijpen. Ach gemeente, de Heilige Schrift is zo diep dat wij alles zoals we hier zitten nog lang niet alles ervan begrijpen. Maar in de ogenblikken van de nood gaat het tot ons spreken of in de ogenblikken van de vreugde. We hebben een hele hoeveelheid meegekregen van heerlijke dingen die pas duidelijk kunnen worden in bepaalde ogenblikken van ons leven. Als we dat nog eens konden zien, dan doen we onze kinderen vaak tekort dat we ze deze dingen niet meegeven. Die Joodse mannen die daar zaten, die begrepen dat een ander mens zou zeggen een storm die zou schrikken. Maar een Jood weet, wat dat is storm. Wat is dat? Het Hebreeuwse woord ruach, stormwind, dat betekent tegelijk geest, heilige geest, stormwind en geest. Dat is één, dat is volgens de Heilige Schrift. De Heilige Geest, als ze een geweldige stormwind horen, dan worden ze eraan herinnerd. God komt, God zelf, niet op een afstand, niet alleen in de hemel. God komt tot ons en alles wordt in beweging gebracht in het teken van de stormwind. Een geweldig gedreven wind, zoals er staat in het begin van Genesis. En de geest God zweefde over de wateren, daar staat ook de stormwind God zweefde over de wateren. Dat bruiste daar, dat kent de Jood die de schrift kent. Herkent uit deze storm veel meer dan een andere, want hij weet, God komt, de belofte wordt vervuld. En dan ook dit, het vervult het gehele huis waar ze zaten. Het gaat niet alleen over een enkele mens, het wordt vervuld, dat hele huis waar ze met elkaar in zijn. Het geeft de hele sfeer, alles wordt erdoor bepaald, het dringt overal door, als een ontzaglijke kracht, God zelf tegenwoordig. Wat moet je zeggen, wat kun je van de tegenwoordigheid God zeggen? Je kunt niet zien, maar zoals er soms een bepaalde sfeer is, waarin een beklemming kan liggen. Je kunt ergens komen dat je het als het ware voelt, dat je de beklemming kunt snijden. Zo is het hier veel sterker met de macht. God is aanwezig in al zijn ontzetting en in al zijn heerlijkheid en in al zijn grootheid en in al zijn liefde. Menigte die schrikt hiervan, die hier bijeen is, die kan het niet plaatsen, maar die voelt alleen dat er iets ontzaglijks is. En als die stormwind is gekomen, dan blijft hij niet boven de mensen, maar er gaat zich iets ontzaglijk openbaar. Ze horen niet alleen iets, maar het komt dichterbij. Ze gaan ook iets zien. Ze zien vuur. Tongen als van vuur. Tongen, ja, hoe moeten we ons dat voorstellen? Het is een wonderlijk licht. geest is een geluid, maar er komt een wonderlijk licht van een glans en dat neemt de gestalte aan van tongen. Ik weet wel, als u een vuur ziet branden, zo'n open vuur van een haard hout, dan ziet u die vuurtongen, die komen eruit, maar ze zijn als het ware los. Het is veel mooier, het is glanzend, stralend, die tongen, en het heeft de vorm van een tong. Moet u wel opletten dat er in de Bijbel niets toevallig staat. Het woord tong wordt even later ook gebruikt, en ze spraken in vreemde tongen. Er is een woord in het Grieks dat hier gebruikt wordt, dat zowel taal als tong betekent. Taal en tong hangen samen. Dus met andere woorden, dat vuur van de geest wil uitdrukken dat het een spreken is. Het is, er kan ook een spreken zijn in stilte. Soms kan het zwijgen wel sprekender zijn dan wat wij praten noemen. Tussen twee mensen die elkaar lief hebben, kan het zwijgen op een ogenblik het meest welsprekend zijn. Het zwijgen tussen God en mens kan het ook zijn. Hier is het nog stil. Maar er is toch iets zichtbaars. Tongen van vuur aangegeven wordt er. Dat God gaat spreken. Dat God al spreekt in dit vuur. En dan staat erbij, het zat op een iegelijk van hen. U ziet hoe belangrijk hier de enkeling is. Het geluid is algemeen. Maar het gaat zitten op het iegelijk van hen, die verdeelde tongen, die uit dat ene vuur, uit die ene geest komt, verdeelt zich over die mensen die daar gewacht hebben. En dan staat er wat er gebeurt, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Met, er staat echt niet met de Heilige Geest, maar er staat met Heilige Geest. De Heilige Geest is ook in de hemel. Maar komt neer, verdeelt zich over die mensen, raakt ze aan. En wat is nu eigenlijk het grote wat gaat gebeuren? Wat is nu eigenlijk het pinksterwonder bij uitnemendheid? Ik zei u al, er wordt van tongen gesproken. Tongen en taal is hetzelfde. Zit om een iegelijk van hen. God spreekt zwijgend tot hen. Eens voelen ze het als dat vuur op hen komt. Jezus is niet ver weg. De hemel is vlakbij. Hij is bij ons. Zoals hij gezegd heeft, tot aan de voleinding der wereld. Dat voelen die mensen en het is zo duidelijk. En hoe kan dat nu dat God zo dichtbij is? En ze zien het door het kruis, door het lijden en sterven van Jezus. Doordat hun zonde is afgenomen, doordat het bloed van Jezus hem gereinigd heeft van alle zonden, daarom is die hemel open en ze zien het en ze ervaren het. Het komt op hen, maar dan moet u zien, het blijft niet alleen op hen, maar als ze zelf gaan zien dat God bij hen is en dat alles in Christus aan hen heeft geschonken. Dan zijn die zwijgende tongen, waarin God zwijgend tot hen spreekt, brengt in beweging hun tong en gaan ze spreken in vreemde talen, in andere talen. Wat zijn andere talen? Gemeente, andere talen, de taal bij uitnemendheid. Maar in de geest zich uit had, was het Hebreeuws. Hebreeuwse taal, maar in het Oude Testament geschreven is. De taal van het Joodse volk, die was als het ware geschapen om de geestelijke dingen in uit te drukken. Maar de volkeren moeten het horen. Het moet tot de volken komen. En nu zijn ze altijd gestuit op een ontzaglijke moeilijkheid van wat wij zo gewoonlijk noemen die taalbarrière. Wat is dat toch een wonderlijk iets, heeft u er wel eens over nagedacht. Een vreemde taal. Ja, je kunt vreemde talen leren, er staan er van die advertenties, weet u wel. Je kunt in 3 maanden vreemde taal leren. Nou, het is het dan ook wel. Nou, je hebt van die mensen die een geweldige talenaanleg hebben, die het vrij goed kunnen maken. Als u eens nadenkt, wat vreemd. Dat je nu zo weinig ver over een grens. Je gaat even naar het zuiden, je komt in Frankrijk, al in Noord-België, een andere taal. En je hoeft niet eens zo ver te gaan. Denk dus aan die verschillende dialecten. Dan lijkt het toch wel op elkaar. Maar wat een verschillen. Ja, wat zit daar nu toch eigenlijk achter? Dat je allemaal op zo'n andere wijze spreekt, geeft ook een band. Als je eenzelfde taal spreekt, dat bindt je. Vooral, ja, als ze allemaal dezelfde taal spreken, dan gaat het wel. Maar als je tussen anderen zit, en er wordt ineens je eigen taal gesproken, dat doet je wat. Het geeft ook een band. En nu komt de vraag naar voren, wat is nou eigenlijk dat verschijnsel van die vreemde taal? Het houdt de mensen ook wel erg uit elkaar. Want je staat soms sprakeloos. Je weet niet wat je moet zeggen. Je probeert met gebarentaal. Als je een vreemde Oosterse taal bijvoorbeeld hoort, wat is het nou eigenlijk? De taal, gemeente, is naar Bijbelse norm zoiets belangrijks. Want de taal is de mogelijkheid, een van de eerste mogelijkheden om de scheiding tussen mensen weg te nemen. Wat een wonder, moet u er toch eens denken wat wij hier nu doen. Zit u daar en ik sta te praten, ik stoot een aantal klanken uit en ik zie aan uw gezichten dat u mij helemaal volgt. Wat is dat een wonder, dat wij zo contact met elkaar hebben, dat je met elkaar kunt spreken. Ja, het is een wonder, maar als hier een buitenlander binnenkomt, nu, het zou mogelijk zijn dat er iets overgebracht wordt door een kracht van de ziel, maar dat is toch altijd maar heel beperkt. Een buitenlander verstaat er niets van. Want aan de ene kant is taal een binding, het verbindt mensen, het is als het ware de gestalte van de genade, van het wonder, dat je iets aan elkaar kunt overbrengen, dat je gemeenschap met elkaar kunt hebben, maar dan moet je ook dezelfde taal spreken, en de talen zijn verdeeld. We weten in de Bijbel staat het verschrikkelijke verhaal van de torenbouw van Babel, toen zijn de talen verdeeld. Is dat dan, wat is het toen toch gebeurd? Ja, die mensen die hadden een opstand tegen God, en God heeft toen gezegd, jullie hebben een verkeerde verhouding tot mij. En toen heeft God ze zoveel talen gegeven, weet u wat het is? Daar staat in de Bijbel iets ontzettends achter. Ik kan dat nu niet uitgebreid uitwerken, maar het is zo, gemeente. Vreemde talen hangen samen met vreemde goden. Israël had een verbinding met de levende God. In de taal van het Hebreeuws. De talen die mensen spreken hangen altijd samen met hele gemeenschappen waarin men ook oorspronkelijk goden vereerde. En men riep de goden aan door een bepaalde taal te spreken. Het is zo dat de Bijbel ons zegt dat na de zondeval God aan de volkeren der wereld engelenmachten heeft gegeven om ze nog in zekere zin te bewaren en te behoeden dat ze niet helemaal in het verderf zouden komen. En die engelenmachten zijn ze gaan vereren als goden en ze hebben bewust en onbewust contact gehad met die engelenmachten en daar zijn die talen uit voortgekomen. Maar u begrijpt dan, daar heb je al die verschillende godsdiensten en al die verschillende gewoonten en die zeden die allemaal anders zijn, gaat u maar na, een koppensneller die denkt anders over goed en kwaad dan wij. Al die verdeeldheid in die wereld. En dan moet je eens denken, die Joden, die waren uitgezwermd na de ballingschap. En die waren tussen die volkeren terechtgekomen. Die volkeren die ook wel contact hadden met een andere wereld. In hun taal, in hun verbindingen, in hun erediensten. Maar het waren altijd maar stukjes. En ze konden wel iets vermoeden allemaal van een hoogste God. Die nog boven die engelenmacht stond. Die met hun taal samenhing. Natuurlijk wel. Maar als die Joden dan gingen vertellen van hun eigen God. Ja, daar zaten ze ermee. Ze begrepen het niet. Die heidenen begrepen het altijd maar voor een deel. Want ze moesten het altijd zeggen in die taal van die heidenen. Probeer nou maar eens iets in een andere taal te zeggen. Ze konden zich ook moeilijk inleven. Die mensen dachten zo heel anders. Wisten niet van de 10 geboden wel iets. Het leek er wel op. En de Joden leefden tussen hen. En vereerden hun God. En probeerden erover te spreken. Je kreeg ook wel Joden genoten, proselieten die er iets van gingen verstaan. Maar het echte, het was er niet. Leek er een beetje op. En nu moet u zien wat gebeurt hier. Die mensen hier, die 11 eenvoudige Galileërs, en die mensen eromheen, die ontvangen die Heilige Geest. En daardoor wordt hun hart in zo'n liefde ontstoken door God zelf, dat ze zich zo gingen inleven. In die ander, door Gods genade, dat ze het gingen zeggen in die taal van een ander. Dat konden ze niet uit zichzelf. Dat konden ze alleen maar omdat ze gedreven werden door die grote liefde van de Geest. Doordat ze ineens zagen dat God ze in Jezus verbonden had. Daar hebben ze het gezegd en dan zitten al die Joden daaromheen en die zeggen, nou horen we toch in de talen van al die volkeren, want het zijn niet hun eigen talen, maar in de volkeren waar we vandaan komen, waar we tussen hebben gewoond, waar we hebben gezworven, waar tegen die volkeren waarin we altijd geprobeerd hebben om het heil Gods te verkondigen en ze begrepen het niet. Nu horen we het ze zo duidelijk zeggen, de grote werken Gods verkondigen. In al die verschillende talen, in al die omstandigheden waarin die mensen zijn geraakt. Wat een wonder was dat, o gemeente. Hiermee is eigenlijk uitgedrukt wat de Heilige Geest doet. Wat een liefde is er voor nodig om een ander duidelijk te maken waarom het in de Heilige Schrift gaat. Om het zo te zeggen. Dat het zo duidelijk mogelijk is. Dat kan alleen de Heilige Geest. Er zijn twee kanten voor nodig. Degene die spreekt, die moet zijn duidelijkheid vinden door de liefde die de Heilige Geest schenkt. En de ander moet ook met een liefdevol hart, een hart dat door de Heilige Geest wordt aangeraakt, horen. Want hier gaat het er ook om dat de liefde niet van één kant kan komen. Als van de ene kant gesproken wordt uit de Heilige Geest, maar het hart van de ander is toegesloten, dan wordt het nog niet verstaan. De Geest moet ook die ander een liefdevolle belangstelling geven. En dat betekent een ootmoed en een eerbied. Niet van het moet maar zo plomp gezegd worden en zo plat dat iedereen het kan begrijpen. Want dan gaat het niet. Het moet zo duidelijk mogelijk. Maar bij de ander moet een eerbied en een ootmoed zijn. En vooral een kwijtraken van je eigen standpunt. Want dat eigen standpunt, dat verdwijnt. kwijt leert raken. En daarvoor Gods mening in de plaats krijgt. Nou, dat gebeurt, moet er wat gebeuren hoor. Nou zijn de meeste mensen een eigen mening, die hebben geen eigen mening. Maar doen net alsof en praten een ander na. Of een bepaalde mode geeft. Dus het is niet zo erg als het wel lijkt. Er zo gevraagd wordt, wat vindt u ervan? Dan moet je eens horen wat je dan uitgesproken hebt. Dan zeggen bijna alle mensen hetzelfde. Maar toch, om daar van af te komen. Ach, het is moeilijk lijkt het. Maar het is helemaal niet moeilijk. Als je gaat zien dat de grote werken God verkondigd worden. En wat een band. Dan ga je die ander, dan ga je niet je eigen standpunt doorzetten. Tegenover het standpunt van die ander. Maar de liefde is zo groot dat je moet inleven. Dat je de taal van die ander leert spreken. Zodat hij je hoort. En dat je niet jezelf brengt. Maar God. En waar God komt. Daar wordt een mens pas zichzelf. Daar wordt het duidelijk. Wie jezelf bent. Verloren in jezelf. Gered. In Christus, dan wordt alles anders. Dan moet u niet denken dat je dan bij die vreemde talen moet blijven waarin gesproken wordt. Want ze brengen de grote werken Gods. En het gaat erom dat ze uit de beperking van de talen, die ze uit hun van de oude goden hadden ontvangen, en uit hun oude heidense godsdiensten, dat ze daardoor kwamen. Tot een ander leven, tot een ander denken, namelijk tot het leven van de Heilige Schrift, die geuit is in die taal, in de Hebreeuwse taal. En daar moet die schrift steeds weer uitgelegd worden en kan die de troost geven. Gemeente des Heren, wij hebben een ogenblik gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest. En als we het samenvatten, dan is dit de troost. Hij is de trooster. Hij komt in deze wereld om ons overeind te houden. En als we overeind gehouden worden door die Heilige Geest, dan zullen wij ook anderen daarmee trachten overeind te houden en te spreken van die Geest. Gemeente des Heren, het gaat erom dat we het volhouden tussen hemelvaart en wederkomst, en dat wij anderen de kracht mogen geven om het vol te houden. Dan zullen wij elkaar gaan verstaan, want het wanbegrip en het misverstand en het vooroordeel is alleen maar een teken dat de Heilige Geest ontbreekt. Waar de Heilige Geest komt, daar vervalt het misverstand. Daar gaan we elkander herkennen. Want we zien elkander niet alleen in onze beperkingen, maar we zien wat God met ons bedoelt. Daar vallen vooroordelen weg, vooroordelen die we tegenover elkander hebben. En daar gaan we zien dat God ons geroepen heeft om zijn kinderen te zijn. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers.